Welkom bij de Ik Excelleer Jou podcast. De podcast van de Be Excellent Academy, het trainings- en coachingsbureau voor vrouwen en bedrijven. Ik ben Marije van den Berg en normaal gesproken ga ik tijdens deze podcast in gesprek met een inspirerende vrouw. Maar tijdens deze podcast ga ik in gesprek met een van onze trainers. Zo kun jij ons team leren kennen die allemaal actief zijn binnen de coaching, de trainingen en het maatwerk voor bedrijven. Dus ik zou zeggen, luister en geniet van ons team. Vandaag zit ik aan tafel met Arend Voogd. Op zijn 23e jaar begon hij zijn carrière bij de politie. En na een aantal jaar bij de noodhulp is hij bij de teampraten-eenheid beland. Een eenheid die echt behoorlijke mooie klussen draait in het opsporen van mensen die toch eens voorbij moeten komen bij de politie. Naast dat werk draaide hij ook mee met de piket bij TCO. Dat is de teamcollegiale ondersteuning. Daar heeft hij zoveel gesprekken gehad met collega's die te maken hadden met behoorlijke stress- en alarmsituaties. Naast de politie is hij een aantal coachopleidingen begonnen en heeft hij echt zijn expertise als coach ontwikkeld. En inmiddels is hij beland bij het team Fit bij de Nationale Politie. En ja, Arend, jij bent echt gespecialiseerd in stress- en alarmgedrag, communicatie. Hebben de politieagenten daar ook heel veel mee te maken?
Jazeker. De politie is natuurlijk een vak waar je altijd moet anticiperen op wat andere mensen in de maatschappij doen. Mm-hmm. En dat kan een hulpverlening zijn, maar dat kan ook een overval zijn op een bank, een schietpartij, een afrekening in het drugscircuit. Ja, het mooie van de politieagent is dat je nooit weet wat je gaat treffen die dag, wat voor meldingen je krijgt. Maar dat betekent ook dat je altijd een stukje onzekerheid meedraagt van welke heftige incidenten ga ik meemaken. Mm-hmm. En daardoor krijgt een politieagent altijd te maken met een stukje heftige incidenten, wat dus een stressreactie opwekt bij diegene. Dus ja, en in de jaren dat ik bij de politie werk, de eerste 2,5 jaar heb ik in de noodhulp gezeten, heb ik echt na de academie heel veel ervaring opgedaan in het eigenlijk in het pleisters plakken, dus de meldingen van 112 rijden, waar we eigenlijk heel snel een situatie wilden deescaleren, of in ieder geval of doorverwijzen naar de wijkagent. En dan gingen we weer verder. Teampraten eenheid was een heel ander kaliber. Mm-hmm. Dat is echt een stukje gespecialiseerd werk, echt vakmanschap, waarin je altijd op het toppen van je kunnen moet werken. Altijd van de worst case scenario's uitgaan. Mm-hmm. Omdat we altijd in een bepaald geweldsspectrum zitten. Gevaarlijke verdachten die we op moeten sporen, aan moeten houden. Ja, die echt geen geweld schuwen. Dus je moet zorgen dat je en de regie houdt. Mm-hmm. En ook nog eens een keer zorgen dat je op een professionele manier iemand aan kan houden.
Maar dat betekent eigenlijk dat je al dan niet dagelijks te maken hebt met gigantische stress.
Ja, en hoe ga je daarmee om? Ja. Kijk, de stressoren, het gevaar wat er schuilt, de spoedritten bijvoorbeeld die we rijden. Dus niet alles wat we doen is heel erg veilig. Het is eigenlijk gewoon gevaarlijk werk. Daarin moet je gewoon echt de focus hebben. Maar daarin ook weten wat je stressreactie is op sommige momenten. Want de stressoren die zijn er. Mm-hmm. Dus een gevaarlijke verdachte, een vechtpartij, noem maar op. Je kan het zelf overzinnen. Maar welke betekenis hangen er zelf aan? Dus op welke manier kan je heb je je draagkracht voldoende op orde om op een goede manier onder stress te kunnen blijven werken?
En je zegt van, hey, je moet dus die draagkracht echt op orde hebben. Hoe krijg je dan die draagkracht op orde als je zegt van, die stressoren zijn er? Heb je daar als mens zijnde invloed op?
Ja, je hebt daar invloed op. Zeker omdat het ten eerste gaat het om heel veel training. En op welke manier zit je zelf in je vel en uit welk hout ben je gesneden? De teamparate eenheid, daar kom je niet zomaar bij. Dat is een hele selectieprocedure met sporttesten, intelligentietesten, actieintelligentie en ook een aantal stresstesten. Ja. En juist op die stresstesten, daar was het wel dat de mensen daarop afvielen. En omdat ze gewoon niet meer in staat waren om op een goede manier te blijven handelen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat als je dus onder druk staat, in een gevaarlijke situatie bent, dat het echt van cruciaal belang is hoe je dan reageert. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je collega's.
Ja, ten eerste voor jezelf. Welke stressreactie past het meest bij je in bepaalde situaties? Ja. Dus daar word je echt in begeleid, in getest, in getraind ook. Want je kan dat draagkracht, dat draagvlak kan je vergroten.
Ja.
Juist door ervaringen, zodat je de hersenen weten van oké, dit gebeurt er, dan moet dit gebeuren.
Ja.
Dus dat de actie van de een zorgt dat jouw reactie professioneel moet zijn.
Ja.
En ja, daarom moet je supersnel kunnen schakelen. En ook op je team kunnen vertrouwen dat zij precies hetzelfde doen. En dat is het mooie van het werk. Dat je echt met een team bent die allemaal getraind zijn. Allemaal goed in de vel zitten als het in het meest ideale situatie.
Ja.
Maar bovenal dat je ook op elkaar kan vertrouwen.
Ja, ja. Hey, en kun je daar een situatie over vertellen? Of een situatie waarin je merkt van toen stond ik heel erg onder druk. Toen reageerde ik op een bepaalde manier juist vanuit mijn stressreactie. Of misschien wel juist in relatie ook tot je team, dat die echt voor jou klaar stonden ook.
Ja, na 8 jaar heb ik echt een heel boekwerk aan ervaringen wat dat betreft. Er zijn wel situaties geweest waarin dat je eigenlijk geconfronteerd wordt met levensbedreigende situaties. Mm. En dan neemt je lichaam eigenlijk je handelen over. Dat is een normale stressreactie. Je hebt de freeze, de fight en de flight reactie. En dat heb je niet voor het kiezen.
Nee.
Het enige wat je wel kan doen is zorgen dat je zoveel training hebt gehad, dat die automatische piloot die het overneemt, die stressreactie, dat die weet van oké, dit moet er nu gebeuren. Omdat dit is wat ik gewend ben. Dit is veilig. Dit is de grootste kans op overleven.
Ja, ja.
En juist doordat ze onwijs veel te trainen, echt, want we trainden iedere week. En dan ga je die dingen in het onderbewuste inslijten. Procedures, die kan je dromen.
Ja.
Dus als er iets onverwachts gebeurt en er volgt een extreme stressreactie op, dat je hersenen eigenlijk zeggen van oké, maar dan moet dit gebeuren, want dit is de grootste kans dat we overleven.
Ja.
En dat is dat vind ik zo waanzinnig aan het aan stress. En daardoor ben ik eigenlijk ook mezelf daarin gaan specialiseren.
Ja.
Van wat doet het nu met een mens en hoe werkt het nu? En wat is de impact van een heftig incident? Ja. En wat is nu een natuurlijk herstel?
Ja.
En wat kan je doen als het herstel uitblijft?
Ja, ja. Ja, want ja, naast dus de TPE, dat Team Praten Eenheid, ben je ook TCO gaan draaien. Dat collegiale opvangen van collega's die dus een heftig incident meegemaakt hebben. Ik kan me voorstellen dat je daar echt gigantisch veel verhalen in hebt gehoord. Want je bent dag en nacht eigenlijk oproepbaar als je piketdienst hebt, toch?
Ja, ja. We draaien met het team. Gewoon om de beurt draaien we een piketdienst. Dus 24 uur. En in die 24 uur ben je gewoon beschikbaar. Hmm. Voor als collega's op straat een heftig incident hebben meegemaakt. Denk aan een dodelijk ongeval. Een schietpartij, een steekpartij. Iets wat echt wel impact heeft. Hmm. Daarin worden we dan gebeld. En dan eigenlijk is dat puur alleen om even te ondersteunen.
Ja.
Gewoon vertel je verhaal. Wat heb je meegemaakt? Want een van de dingen waardoor mensen uit gaan vallen, is als ze zich onmachtig hebben gevoeld.
Mm-hmm.
Er is geen vervelender gevoel dan onmacht en doodsangst.
Mm-hmm.
En dat heeft een hele grote impact op wie je bent, op je zingeving, op je wereldbeeld, op je zelfbeeld. En juist om daar al de eerste angel eruit te halen, om gewoon te bespreken van joh, wat gebeurde er nu?
Mm-hmm.
Zonder al te veel op de emoties in te gaan. Maar gewoon eens even de logica weer op een rijtje zetten voor die persoon. Want het kan gewoon zijn dat je compleet ontredderd bent door een situatie dat er gebeurd is. De krant en het journaal, die liegen er niet om wat er allemaal gebeurt.
Nee. En ik denk dat de krant en het journaal maar een gedeelte deelt van wat er daadwerkelijk allemaal op politieagenten afkomt.
Nou, en eerst de media die zal natuurlijk alleen de feiten, of tenminste wat zij als feiten zien, delen.
Ja.
Maar je moet niet vergeten dat achter een politieagent, of achter dat vest, zit een mens.
Ja.
En dat is iets wat mij echt heel erg intrigeert. Dat mensen achter dat vest, dat moet dus in staat zijn om eigenlijk alles wat op hun pad komt, om dat op te proberen te lossen.
Ja. Ja.
Want het is nogal een iets wat voor een politiemens is. Ik zeg wel eens, je staat altijd in het midden in de ver van je bedshow.
Ja.
Want een politieagent die maakt in 1 jaar tijd net zoveel mee als een burger in 30 jaar tijd.
Ja, dat is toch ongelooflijk. Ik als burger kan me echt niet voorstellen wat je dan in die tijd bij de Team Praten Eenheid allemaal meegemaakt hebt. Gewoon de stress die je ervaren hebt, de doodsangsten, de momenten van onmacht. al dat soort gevoelens. Ja, als je dat maar één keer in 30 jaar zo heftig mee zou maken. Terwijl een politieagent dat zo extreem meemaakt. Dat is toch haast niet te begrijpen voor iemand die die wereld niet kent.
Nee, en daarom vind ik het ook heel belangrijk dat bijvoorbeeld zo'n teamcollegiale ondersteuning. Maar ook FIT, waar ik nu werk, FIT@NP. Dat staat echt voor vitaliteit en weerbaarheid. Om daarin de mensen te ondersteunen, te trainen. Gewoon gezond te houden. Want ik ervaar het echt als onrecht. Als iemand die zich inzet, dagelijks inzet voor de vrede, voor de democratie, voor de veiligheid op straat. Dat hij vervolgens door de dingen die hij meemaakt. Ja, dat zijn leven compleet overhoop ligt.
Ja.
En
dat is geen uitzondering.
Nee, zeker niet.
Nee.
Nee, en ik denk ook wel dat. Als je kijkt naar de posttraumatische stressstoornissen. En daarin ook. Maar ook gewoon buiten de politie, wat mensen meemaken.
Mm.
Wat de impact het is. En dat er steeds, gelukkig steeds meer aandacht voor is. Van oké, jongens, het is niet normaal wat we meemaken.
Ja. En plus dat je daarin ziet dat het ook steeds meer toeneemt. Ik bedoel, de NOS was op het nieuws dat ze ook alle logo's van de auto's en de bussen afhalen in verband met agressie. Maar de politie heeft daar natuurlijk ook al extreem veel mee te maken. Gewoon dat ze niet respectvol benaderd worden vanuit bepaalde mensen dan in ieder geval.
Nee, sowieso merk ik wel dat de maatschappij verandert. En wat daar de reden precies van is, dat weet ik niet. Ik denk wel dat we met elkaar een stukje de verbinding aan het kwijtraken zijn. Misschien wel door social media. Of omdat we gewoon heel veel communicatie wat we doen is over social media. Via de mail. Ik zie daar geen non-verbale communicatie bij. Maar ik denk ook dat de jeugd ook nog gewoon misschien wel een leerachterstand op dat gebied heeft. Van wat doet nu iets met iemand? Want ik kan wel wat lezen, hè. En dan geef ik mijn eigen labeltje eraan van wat het voor mij betekent.
Ja.
Maar als ik vervolgens aan de andere kant van die lijn niet ziet hoe iemand erbij zit. En of die aan het lachen is of aan het huilen. Daarin merk je al dat de verbinding kwijtraakt. En als ik nu kijk naar bepaalde geweldsincidenten. Zeker binnen de jeugd vraag ik me af van, hoe kan die kentering daar geweest zijn?
Ja, ja. Dus eigenlijk stel je van juist door dus heel veel online te communiceren. Missen we eigenlijk het vermogen om ons echt empathisch in te leven in iemand anders. Wat bepaalde dingen doen. Dat er aan de andere kant van het schermpje ook een hart zit die bepaalde dingen leest, voelt en ervaart.
Ja.
En dat we die verbinding eigenlijk verliezen met elkaar.
Ik denk dat wel. Dat is mijn persoonlijke opinie daarin. Ja, dat is wel iets wat me best wel zorgen baart.
Ja.
En je ziet het in zoveel dingen. Want ik las een tijdje terug een onderzoek. Dat millennials, 40% van millennials ongeveer, die hebben belangst.
Oh.
Die vinden het dus angstig om iemand op te bellen, om iets te vragen of iets te. En dan denk ik van maar hoe dan?
Ja.
Ja, het is veiliger via de app. Ja, ik weet het niet.
Ja. Ik heb ooit ook een stagiaire gehad die ook dingen, echt hele belangrijke dingen appte. Een soort van dat ze een vervolgtraject niet meer bij mij wilde vervolgen, omdat ze een keuze had gemaakt voor een andere stage. En toen heb ik haar ook daarmee geconfronteerd. Van, weet je, het is echt zo belangrijk dat je leert om ook moeilijke dingen bespreekbaar te maken. Ook met werkgevers. En dat je dan niet een appje gaat sturen. Want dat kan gewoon niet. Maar dat is wel de dingen, ik zie het bij meerdere jongeren inderdaad terugkomen. Dat soort van echt moeilijk is om die confrontatie met iemand aan te gaan. En niet te weten wat voor reactie dat je terugkrijgt. Dat is echt boeiend.
Ja, en dat is denk ik ook wel met een stukje mentale weerbaarheid. Maar ook gewoon met het volwassen worden wat het wat met zich meebrengt.
Ja.
Alles hoort erbij. Je staat in het leven. Je hebt een plek gekregen op deze aarde. Dan mag je het mooiste uithalen. En daar is stress. Kan er een enorme belemmering in zijn.
Ja.
Dus ja, dat.
Nou ja, en ergens heeft dat je zo geraakt dat je een aantal jaar geleden je bent ontwikkelen als coach. Als er iemand veel papier op zak heeft binnen de coachwereld, dan ben jij dat wel.
Ja, ik heb me daar wel echt mijn tanden in gezet, inderdaad.
En
maar dat kwam ook omdat mijn interesse erin gewekt werd. Van wat gewoon ook vanuit mijn persoonlijke leven, waar ik zelf tegenaan liep. Wat voor belemmeringen ik had, omdat ik bepaalde zaken in mijn leven nog niet had opgeruimd.
Mm.
Ik dacht van, maar wie ben ik nu eigenlijk?
Ja.
En wat wil ik nu echt eigenlijk? En waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? En daar kwam bij van een stukje stressmanagement vanuit het werk en de ervaring die ik heb. Ja, dat ik me daar echt, ja, echt mijn tanden in heb gezet. Van, joh, maar dit is waar ik een expert in wil worden. Ja, dit is een plek waar ik mag gaan bewegen. Wat maar en mijn passie heeft. Een stukje vrijheid met zich meebrengt. En gewoon, ja, gewoon mijn interesse daarin ook kenbaar maken aan anderen.
Ja, fantastisch. En want daar eigenlijk, door je daarin te verdiepen en mensen daarbij te helpen, kunnen zij dus juist ook die draagkracht creëren om beter met stress om te kunnen gaan.
Ja, want als je kijkt hoe stress werkt, is het eigenlijk heel simpel. Als je aan de ene kant die stressor hebt,
ja.
Nou, dat kan bewijzen van een spin zijn. Als je bang bent voor spinnen, geen probleem. Je ziet de spin, dan volgt de stressreactie op. Maar die stressreactie van hoe je je gedraagt op dat moment, dat hangt af van de betekenisgeving die je eraan geeft. Hm. Als ik een spin zie, dan ben ik niet bang voor spinnen. Tenminste, huisspinnen. Maar als ik een spin zie en ik zou daar bang voor zijn, en ik zou denken, oh, als die me bijt, ga ik dood. Dan is de betekenisgeving, ja, die zorgt ervoor dat ik een soort paniekreactie geef. Want dat ding is levensgevaarlijk. Als ik denk, hey, dan zit daar een spin. Ik vind dat niet zo fris. Ik pak even een glas. Ik vang hem en ik zet hem buiten. Dat als dat jouw betekenisgeving is van, joh, hij hoeft niet per se dood, maar ik hoef hem niet in mijn huis. Ja, dan is je stressreactie stuk
zo anders.
Zo anders.
Ja, ja. Ja, dus het is eigenlijk wel iets wat elke luisteraar zich ook in kan beelden. Van oké, okay, zo werkt dat dus, zeg maar. Van, ja. Iedereen heeft wel dingen waar hij dus stress van krijgt, acuut. Of, nou ja, of stress ervaart in zijn leven. Van oké, okay, hoe ga ik daar dan mee om?
Ja. En je kan het eigenlijk zien als een pijl en boog. Hè? Dus die stressor aan de ene kant, de stressreactie aan de andere kant. En die pijl die je eraan geeft, tenminste die stressreactie, is eigenlijk de pijl en de betekenisgeving.
Ja.
Als je je stress op de juiste manier gebruikt, waar het voor bedoeld is, hoe het ooit is ontworpen.
Ja.
Zodat van ieder levend wezen heeft stress en een bepaalde stressreactie. Als je dat goed weet te hanteren, dan kan je jezelf dus daarin eigenlijk...
Je kan je het inzetten ten goede.
Ja, ten goede.
Zeg maar. Ja,
want dan kan je de juiste spanning eraan geven van, joh, dit is er aan de hand. Nou ja, dus mijn betekenisgeving die komt op de juiste spanning. Ik richt en ik tref doel.
Ja, ja, want stress heeft in het allereerste begin ook gewoon een hele mooie functie. Want het maakt je alert, het maakt je scherp, het maakt dat je gelijk in actie kunt komen. Dus als je daar inderdaad een goede betekenisgeving aan kan geven, dan kan het je juist helpen om uit te komen waar je bent. Want ja, ik kan me voorstellen, als jij met tien praten eenheid ergens een deur in moet knallen om een boef te vangen, dat het juist heel handig is om stress in je lijf te hebben, zeg maar, een beetje adrenaline. Want dat maakt je dus ook heel gefocust. En dat je dus ook gewoon die alertheid hebt om daar op dat moment te anticiperen, toch?
Ja, kijk, het tegenovergestelde van stress is dat je nonchalant gaat worden.
Ja.
En dat is natuurlijk ook niet goed. Als je routinematig denkt van, nou, ik ga wel even een boef vangen. Ja, zo werkt het echt niet.
Nee.
Aan de andere kant, als je te gestrest bent en te zenuwachtig bent, ja, dat zien andere mensen ook. En of je maakt een fout, of je geeft ergens iets te veel ruimte, waardoor dat je eigenlijk moet gaan vechten. Maar inderdaad, juist om op een goede manier gefocust te zijn, die stress te voelen, je hartslag gaat omhoog, je ademhaling, je merkt het aan jezelf. Oké, okay, we zijn er klaar voor. Ben ik klaar voor de klus? Ja, oké, okay, actie, go.
Ja.
En op dat moment kan je dus die pijl afschieten. Dan huppakee, je treft doel en je komt gewoon met het gewenste resultaat kom je weer terug.
Ja, super mooi.
En kijk, en stress is daar gewoon echt voor ontworpen. Dat is in de dierenwereld is dat zo. Als een hert een leeuw ziet, dan denkt het hert, ja, vluchten, wegwezen. Ja. Dat is die stress die je opkomt en zo werkt het leven.
Ja, ja.
Dus stress is niet erg. Alleen de manier waarop wij tegenwoordig met stress omgaan, met bewijzen van deadlines die via mailtjes binnenkomen, dat geeft dezelfde stressreactie, of tenminste dezelfde stofjes, als dat we vroeger tegenover een beer stonden of een leeuw.
Ja, ja.
Dus ons systeem denkt nog steeds van, oké, okay, we zijn in gevaar.
Ja.
Dus dat geeft stress. Nou ja, een mailtje, die komt hier niet in elkaar slaan.
Nee,
dat is gewoon een stukje data wat op een scherm geeft. Maar je hersenen denken van, oeh, dit geeft spanning, druk. Ja, en dan moet je dus ook die ontlading zien te krijgen.
Ja, ja. Ja, want vanuit de Be Excellent Academy vlieg jij jezelf in als trainer binnen het maatwerk. Je traint verschillende teams, ook op het gebied ook van stress en alarmcommunicatie. Nog veel meer andere thema's. Je noemde net even van, hè, dus als je dus een mail binnenkrijgt met een deadline, dan geeft dat dezelfde reactie. Wat is hetgene wat jij in te brengen hebt voor een team, juist op het gebied van dit soort thema's, stress en alarm bijvoorbeeld?
Als de stress toeneemt, heeft dat eigenlijk altijd een onderliggende laag al. Mm. Het is niet zo dat je ergens zomaar stress van krijgt. Vaak ligt daar een angst onder. Mm. Een onbewuste angst of een bewuste angst. En die zorgt voor die stressreactie. Mm. Dus er is een stressor, daar ben je bang voor. En dan ga je dus een betekenis eraan geven en daar komt je stressreactie uit. Dus je begint altijd met een stukje angst. Van wat is die angst? Mm-hmm. Is bijvoorbeeld met een mailtje van een deadline, als je dat niet gaat halen, is dat een angst voor falen? Is dat angst om afgewezen te worden? Is dat angst om... Daar komt een stressreactie uit voort. Mm-hmm. Onderliggende angst, mm-hmm, die zorgt voor stress. Die stress, die moet verwerkt worden. Als dat niet goed verwerkt wordt, dan kom je in alarmgedrag terecht. Mm-hmm. En uiteindelijk een burn-out met alle gevolgen van dien.
Ja.
Dus als het om alarmcommunicatie gaat, dan blijkt dus al dat je, ik noem het zelf de passietank. Je hebt een bepaalde passie, je hebt vuur in je. Daaruit kan je dus je leven leiden zoals je dat graag wil leiden. Je kan je werk doen. Ik noem het zo, je hebt energie om te vechten wat voor jou het vechten waard is.
Ja, ja.
Dat is passie. Die zit op, dat is energie, dat zit in een tank, in je genen ergens. En als die op zijn reserve gaat lopen, dan ga je dus... is een alarm. Hmm. Hetzelfde als dat het auto of het brandstoflampje van je auto gaat branden. Van, je moet even bijtanken. Ja. En onwijs veel mensen die halen, in plaats van dat ze bij gaan tanken, halen ze het lampje eruit. Want dan zien ze het niet meer. Het gaat allemaal wel.
Ja.
Weet je, en ja, het lampje gaat branden. Als ik het lampje eruit haal, dan is er geen probleem meer.
Nee.
Nou, je kan nog een tijdje verder en op een gegeven moment is het tankje leeg.
Ja. En ja, je gaat volledig voorbij aan jezelf.
Ja. En ik... Dat is wel een van de dingen die ik geleerd heb. Van, joh, wat heb ik nu nodig? Mm-hmm. Want bijtanken, dat doe je niet bij een tankstation. Maar dat is gewoon het welke behoefte? Mm-hmm. Waar heb ik behoefte aan?
Ja. En daar is eigenlijk waar 7Life heel mooi in binnenfietst. Daar kun je vanuit de verschillende stijlen die er zijn binnen het assessment... kun je zien op wat voor manier dat iemand dus alarmgedrag vertoont. En ook op wat voor manier dat iemand juist weer bij kan tanken.
Ja. En bijvoorbeeld, nou, ik ben in hart en nieren ben ik verbinder. Die staan echt heel hoog.
Mm.
En een behoefte van een verbinder is dat hij bevestigd wil worden.
Ja.
Die wil zien dat hij gezien wordt.
Ja.
En als ik in een team zit die mij niet ziet zoals ik ben...
Ja.
Of daar volledig overheen walst... en ik kom onder die stresssituaties staan... en we komen uit een actie en ik denk van, dat is goed gegaan en ik heb een mooie aanhouding gehad. En dan zou het mij al onwijs veel schelen, mm-hmm, als mijn commandant of een collega zegt van, joh, Arend, schouderklopje, supergoed gedaan. Ja. Mooie actie.
Ja.
Op dat moment, het kost die collega heel weinig, als die zelf daar rekening mee houdt, om mijn tank bij te vullen.
Mm.
En zo is het bijvoorbeeld bij een zorger, is het veiligheid. Als een zorger in een nare situatie heeft gezeten, misschien wel een politiewerk, een kinderreanimatie heeft gehad, of weet je, dat zijn dingen, dat zet je wereldbeeld op zijn kop.
Ja, ja.
Een kind hoort niet een hartstilstand te krijgen. Weet je, dat zijn dingen die kloppen niet. Dat klopt niet met onze logica, wat wij als idee van het leven hebben. Zo'n zorger die komt dan terug op bureau. En als ik dan als TCO'er kom. En gelukkig heb ik de expertise vanuit 7Life. Dat ik al heel snel aan de woorden die iemand gebruikt. Hoe die zich gedraagt. Mm-hmm. Dat ik eigenlijk al een redelijke inschatting kan maken van. Dit is jouw voorkeurstijl. Als het een verbinder is. Die in zijn stress zit. Die zal vrij snel praten. Die wil spuien. Die wil huppakee. Dat moet eruit. Dat moet eruit. Dan weet ik van oké. Als dit een verbinder is, dan moet ik hem bevestigen in wat hij gedaan heeft. En daarin kan ik hem een stukje geruststellen, maar ook bij laten denken. Ja. Bij een zorger zou ik die veiligheid moeten creëren. Van, vertel wat er is. Wat, waarom vond je het zo moeilijk? Wat, weet je? En zo heb je al die zeven voorkeurstijlen. Die hebben allemaal hun eigen behoeften.
Ja. Dus als ik me zo voorstel dat een teamleider aan het luisteren is... Dan is dit gewoon de perfecte tool eigenlijk... om inzicht te krijgen in elk teamlid.
Ja.
Wat elk teamlid nodig heeft, hoe je iemand kan begeleiden, uit kan dagen. Juist ook in tijden van stress. Nou ja, we zitten nu in 2020. Het is een gigantisch stressvol jaar. Voor heel veel mensen met thuiswerken verplicht. Toch je deadlines halen... Het feit dat het leven zo onzeker is als het maar kan zijn. Je weet niet wat voor maatregelen er morgen of volgende week zijn. Of dat hoe volgend jaar eruit zal zien. Dit is eigenlijk juist extreem goed inzetbaar dus voor teams.
Ja, en zeker ook als je dat kijkt nu naar bijvoorbeeld 2020. Als je kijkt bijvoorbeeld de beheerder. Alarmgedrag van de beheerder is dat hij zich gaat verzamelen.
Ja.
Die gaat dingen inslaan. Dat is in tijden van onzekerheid. Ik weet niet of je de toiletrollencrisis nog hebt meegemaakt.
Ja.
Maar dat is...
Ja.
Alarm.
Maart 2020, ja. Dat komt echt in de geschiedenisboeken, de wc-rollen run.
Ja, maar dat zijn beheerders die altijd zoiets hebben van... Oké, we moeten het allemaal voor elkaar en het liefst gewoon alles gestructureerd. In één keer is daar een streep door de rekening. Er is onwijs veel onzekerheid en er komt een run op. En dan komt er een stukje, ook een volgende stressreactie. We hebben freeze, flight en fight... En je kan er nog eentje aan toevoegen, is vlog. Dat zeg maar dat kuddegedrag.
Hmm.
En dan kan je er maar beter bij horen. Bij de groep blijven. Het is hetzelfde als wat er in Afrika met de genoegs gebeurt. Als er een leeuw op afkomt. Die beesten weten van, oké, als we bij elkaar blijven... dan is de grootste kans om te overleven.
Ja.
En dat is precies hetzelfde wat je hier dus met die wc-rollen ook gaat gebeuren. Wat je ziet, is de beheerders, de beesten waarschijnlijk... Die denken van, oké, we moeten inslaan.
Ja.
Dus dat gaat gebeuren. De rest denkt van, ja, maar wat heb ik gemist? Er is iets aan de hand, maar ik weet nog niet wat. Ik heb er nog geen vat op.
Ja.
Dan laat ik het ook maar doen. Want als ik bij de groep hoor...
Oh, ja. Ja.
Dan, dus wat, dit is een heel interessant jaar op het gebied van stress en alarmgedrag.
Ja, ja, ja.
En,
verwacht je ook dat er in de toekomst, zeg maar, hè, nu... Ik sprak van de week een ondernemer en die zei... Oh, nu moet ik weer die extra mijl lopen. Er zijn nu weer maatregelen en ik moet eigenlijk weer, zeg maar, omschakelen... En ik weet niet of dat ik die energie en die puff nog heb. Vermoed je dat daar heel veel mensen eigenlijk daar nu een beetje hangen, zeg maar, op dat gebied van dat je zegt van oké, ook in 2021 of de komende jaren gaan mensen hier echt nog wel een uitdaging in krijgen om dat ook een plekje te geven, zeg maar. Dat ze nu zoveel van zichzelf gevraagd hebben of dat er zoveel van hun gevraagd werd. Dat ze daarin eigenlijk, misschien wel inderdaad dat hun passietank, dat hun tankje al lang knippert van hey, je moet tanken. Maar dat ze er eigenlijk niet aan toekomen omdat ze weer die extra mijl moeten lopen.
Ik denk het wel. En ik denk dat heel veel mensen nu nog in die stress, in die overlevingsmodus zitten.
Ja.
Dus daar moet nog een reactie op komen.
Ja.
Kijk, wat er zal gebeuren is dat het een normale menselijke reactie is op een abnormale situatie.
Ja, ja.
Een pandemie, ja, dat is waar we nu in zitten, dat nu zitten we in onze overlevenstand.
Ja,
en dan trekken we die dingen nog wel. Omdat we die stressreactie voortduren.
Ja.
Maar als dit straks achter de rug is. En we gaan de slotrekening opmaken. Van waar sta ik nu?
Mm-hmm.
Ja, dan zullen er best nog wel wat andere reacties komen.
Ja.
Plus het feit dat het gewoon. Als je als ondernemer nu in deze tijd merkt. Van joh, maar alles wat ik heb opgebouwd. Dat gaat gewoon nu kapot. En dat heb weer te maken met zelfbeeld, wereldbeeld en je stukje zingeving. Als je ziel en zaligheid gelegd hebt in het opbouwen van een bedrijf,
ja.
Is dat je zingeving. Je wereldbeeld is van, joh, de wereld is mooi, de wereld is goed. Maar dat is nu in één keer door een onzichtbare vijand is dat helemaal kapot gemaakt.
Ja.
Van het coronavirus, we kunnen het niet zien, waar moet je tegen vechten? Hoe dan?
Ja.
Je kan hier in verbinding staan met de mensen die dichtbij je staan. Een vader, een moeder, opa en oma. Dus het wereldbeeld staat op schokken. En dan ook nog eens een keer, wat kan je zelf nu eigenlijk doen? Waar doe je nou slim aan?
Ja.
Moet je jezelf verzetten tegen de maatregelen? Of zeggen, ik ga netjes mijn mondkapje dragen en ik probeer het beste.
Mm-hmm.
Dus al die drie, die pijlers,
ja.
Die eigenlijk zorgen voor je draagkracht, die staan op losse schroeven.
Ja.
En juist nu is het echt belangrijk, vind ik, gewoon, oké, welke behoeftes heb je? Wat heb je nodig? En zorg dat je dit krijgt. Want A, dit gaat nog wel een tijdje duren.
Ja.
En B, ik gun het niemand om aan de gevolgen van stress ten onder te gaan.
Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk zeg je tegen iedereen... meld je aan voor een Self-Life Assessment bij de Be Excellent Academy. Zorg dat je een stukje coaching krijgt... zodat je inzicht krijgt in jouw stressgedrag... en datgene waar jij behoefte aan hebt... zodat je juist ook deze periode goed en gezond door kunt gaan... in verbinding met jezelf.
Dat is precies wat ik zeg.
Ja.
En ik zal je zeggen waarom. Ik heb toen ik met Seven Life in aanraking kwam, toen ik de training deed en trainer werd, Er vielen voor mij zoveel puzzelstukjes op zijn plek. Mm-hmm. Er kwam in één keer een soort rode draad tevoorschijn. Maar ook nog eens een keer een potentie werd er vrijgelegd. Van oké, hoe op welke manieren blokkeer ik mezelf nu nog? Mm-hmm. Ik heb de pionier als derde voorkeurstijl. Die zat bij mij ook in zijn alarm. Mm-hmm. Die had ik nooit de ruimte gegeven om ook daarin te excelleren. En juist door dat te leren, wat mijn coachingsbedrijf, hoe dat is gegroeid, wat voor bereik ik heb gekregen, een netwerk. Dat ik denk van ja, maar dit, weet je, als je het de ruimte geeft en je ga in die passie staan, wat dat verandert. Dus ik sowieso, iedereen zou eigenlijk moeten weten hoe zijn voorkeurstijlen zijn.
Ja, en dus Seven Life is echt een baanbrekend assessment.
Ja,
het is binnen Nederland nog niet zo bekend, maar iedereen die ik spreek, mezelf ook inclusief, is echt razend enthousiast over het assessment en hoe raak de inzichten zijn die je middels het assessment ook kunt krijgen.
Ja.
Over jezelf, over behoeftes, over stressgedrag, over veranderkracht, over leerstijl, over motivatie, over passie. Er zit zoveel ingesloten in het assessment. Ja, fantastisch.
Ja, het legt gewoon bloot wie je bent. En als je gezond wil leven, dan moet je dat ook aandurven gaan. Van wie ben ik nu eigenlijk? En ja. wat heb ik te brengen in deze wereld? En dat is iets waar ik echt een voorvechter voor ben. En zeker als verbinder. Be inspiring. Gaan met die banaan als spreker. Ik geniet er echt van om op een podium te staan. Om mensen te motiveren en te inspireren. Iets mee te geven. Gewoon door de kracht van woorden. Ja, dat is wie ik ben. En daarnaast ook gewoon het durven pionieren. Dat het gewoon, ja, het mag ook wel een stukje een speeltuin zijn waar je in beweegt. Van gaan ze dingen proberen, durven ze gewoon plat op je bakkers te gaan.
Ja, ja.
Als je maar weer opstaat. Weet je, wat is het ergste wat er kan gebeuren?
Ja, en dat, die samenstelling is voor iedere persoon weer anders.
Ja.
Het kan zijn dat de luisteraar denkt, yes, ja, ik wil ook op mijn muil gaan en dingen leren en gewoon ondernemen en nieuwe dingen initiëren. Het zou ook kunnen zijn dat mensen zeggen van, nou, dat herken ik echt helemaal niet bij mezelf. Laat mij heerlijk in een veilige omgeving werken waar de kaders duidelijk zijn, waar de leidinggevende de leiding neemt en ik gewoon heerlijk kan doen waar ik gewoon goed in ben. Dus zo, ja, heeft iedereen zo zijn eigen voorkeur.
Nee, ja, dat zeker. Ik gaf ook mijn eigen persoonlijke voorkeur. Maar wat er wel is inderdaad, wat ik geleerd heb, is dat met bepaalde mensen waar ik wel eens een beetje struggles mee had, dat ik nu supergoed kan samenwerken. Ja. Als ik weer met mijn pioniersidee ergens bij kwam en ik zat vol gas als verbinder, stond ik mijn ideeën te spuien. Ja. Ja, dat ik het nu weet van die beheerder. Die denkt van, joh Arend, voor mij sla je nog even een paar stappen over.
Ja.
En eerst dacht ik van, joh, hey, jij durft geen stappen te zetten. Dat is helemaal niet aan de orde.
Nee.
Alleen diegene kijkt anders naar mijn ideeën.
Ja.
Wat ik nu geleerd heb, is een beheerder, als ik een nieuw idee heb, dat ik naar iemand toe ga die een hoge beheerder is. Van, joh, oké, dat even bekijken wat hier de haalbaarheid van is.
Ja, ja.
En dan merk je dat eigenlijk iedereen best wel graag hulp biedt.
Ja.
Zo zijn mensen. Zo, vraag maar eens op straat van, weet je de kerkweg in Hardingsveld, Giessendam. Ik denk dat hier waarschijnlijk wel een kerkweg zal zijn.
Zo waar.
Maar mensen willen je altijd helpen.
Ja.
En als je zo'n vraag stelt als aan een beheerder, ja, dan krijg je ook gewoon een serieus antwoord. Ja. Of aan een doordenker, of ja, noem maar op.
Ja. Ja, dat zijn de verschillende stijlen van Seven Life. Ja, dus eigenlijk zet je iemand juist in zijn kracht, zodat die kan excelleren binnen het stukje wat hij in te brengen heeft voor jou, bij jouw ideeën. En dus de haalbaarheid bijvoorbeeld checken, of nou ja, wat voor type persoon je ook om raad vraagt. En ja, mijn mening is ook altijd, vele raadgevers maken je juist rijk. Daar ligt juist de sleutel. En ik denk dat het ook heel bijzonder is voor mensen als je ze vraagt. Omdat je hun ook een stukje eert in datgene wat je, ja, wat je ook nodig hebt. Of wat jou kan verrijken. Waarbij je hun ook weer teruggeeft van, weet je, ik excelleer jou gewoon. Ik zie dit in jou en dat is zo krachtig. Dat juist daar dat rijke ontstaat, zeg maar.
Ja, en ik een van mijn motto's is van, wie heb je in je team? Dat tijdens mijn spreekbeurten komt dat ook vaak naar voren. Van, joh, wie heb je in je team? Heb jij een team om je heen verzameld van mensen die en in je geloven,
ja,
die je bevestigen in wie je bent, in wat je nodig hebt, in die behoefte. En andersom ook kan bieden, hè, wat jij aan hen te bieden hebt.
Ja.
En een groep of een team is niet zomaar een groep mensen die hetzelfde werk doet. Nee, het gaat om vertrouwen en om veiligheid en elkaar bevestigen.
Ja.
En dan maak je een team, dan maak je een eenheid. En in mijn eentje, coach zijn, dat trek ik misschien een jaartje. Hm. Want het is een, als je in je eentje coach gaat zijn, dan ben je... Ja. Dan heb je een eenzaam beroep.
Ja.
En ik heb een hele groep mensen om me heen. En nou ja, waaronder jij dan en andersom. Ja. Dat we elkaar daarin kunnen helpen. Dus zorg gewoon dat je inderdaad een team om je heen hebt van heel veel verschillende mensen.
Ja, nou, dat is echt een supermooi advies wat je daar geeft voor een ieder. En een van de thema's waar ik het graag met mensen over heb, is van hoe maak je nou eigenlijk de moeilijke keuzes in je leven? Wij noemen dat de 7 life moments. Stel je voor, je staat op een kruispunt. Wat helpt jou op zo'n kruispunt om een keuze te maken? Is dat ook, zeg maar, dat je, wat je net zegt, hè, zoek dat team van mensen om je heen op, vraag hun om advies? Of merk je daarin ook nog iets anders wat jou helpt dus om belangrijke keuzes te maken?
Ja, dat is een hele goede vraag. De manier waar ik op mijn keuzes ben gaan maken is ook een stukje ervaring. Wat heb ik meegemaakt? Mm-hmm. Op welke manier heb ik moeilijke en de rauwe dingen verwerkt?
Mm-hmm.
Wat is mijn passie? Past mm-hmm. het bij me?
Mm-hmm.
Voor wie doe ik het? Wat is mijn drijfveer? Heel veel overleggen met mensen die mij kennen. Mm-hmm. En dat is van mijn vriendengroep tot aan collega's, tot aan netwerkpartners. Waar ik mee kan sparren. Want ik zal niet zo heel snel in mijn eentje een groot besluit nemen. Dan vraag ik van, joh, wat zou jij ervan vinden?
Ja.
En vrienden die mij... ik ben gezegend met een fantastische vriendengroep. Die ook tot van alles in staat is. Maar ook waar ik altijd open en eerlijk bij sommige mensen terecht kan. Van, joh, luister, wat denk je hiervan?
Mm-hmm.
En dat zijn mensen... Ik heb een aantal mensen in mijn kring die ook inspraak mogen hebben in mijn leven. En... Dat is gewoon een heel veilig gevoel, omdat ik weet dat ze het beste met me voor hebben.
Mm-hmm.
Maar als ik wat mij helpt om moeilijke keuzes te maken, is om echt een stukje ook gerustig gesteld te worden, ook bevestigd te worden of dat het wel of niet iets voor me is. Dus mm-hmm. mijn basisbehoefte als verbinder. Ja, vanuit daar kan ik dan een weloverwogen beslissing maken. Want ik heb ook nog eens een keer een pionier. Die, als die even niet zo heel lekker zit, dat hij misschien wel extreme risico's gaat nemen in de meest rare keuzes. Dan van, oh, dan kan ik wel overmoed of overmoedig zijn. Of ik ben liever moedig dan overmoedig.
Ja, 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 ja.
En dat doe je met z'n allen.
Ja. Ja, dat is echt heel mooi. Dat is een heel praktische tip eigenlijk die de luisteraar meegeeft. Van, weet je, juist dus een stuk accountability, mensen die inspraak hebben in je leven, mensen die in jouw team zitten, die jou adviseren, die... Ja, eigenlijk met je meedenken, jou bevestigen en gewoon je rug dekken eigenlijk. Dat is wat je daarin ook zegt. Ja, vanuit de Be Excellent Academy kan het soms een beetje het gevoel geven, als je het hebt over excelleren, dat samenhangt met perfectionisme. Hè, excelleren is juist datgene doen wat het beste bij je past. Hè. Jij noemt het ook verbonden zijn met de passie die je ook in je leeft. En je noemde net zo mooi over die pionier van, hè, soms ga je gewoon vol op je bek. Gewoon dat je een keuze maakt en nou ja, dat loopt op niks uit. Nou, dat is een beetje deel van het leven van een pionier. Soms maak je keuzes, kom je erachter achteraf achter van, hey, dat had ik misschien anders of beter kunnen doen. Is er dan ook iets waarvan je zegt van, hey, dat is een situatie in mijn leven waar ik inderdaad op mijn neus ging, maar waar ik juist ook iets heel moois van geleerd heb? Dat zijn allemaal van die goede vragen.
Zo, dat is een hele goede vraag. Waar ik, dat ik echt op mijn plaat ben gegaan. Ja, er zijn wel genoeg dingen. Ik denk zeker in het begin dat ik als spreker begon te spreken. Ik meer stond te praten dan ik echt aan het spreken was. En daarin heb ik echt momenten gekend. Ik dacht met een bezweten rug, een kromme rug, ook van het podium afkwam. Dat ik van, dit ga ik nooit meer doen.
Ja.
En dat ik dat ook vroeg. En wat vond je ervan? Ja, op zich wel aardig. En dat, als ik er terugkijk, er zat geen verhaal in.
Oh joh, maar dat was voor jou als verbinder. Maar, dus die juiste, die bevestiging graag heeft. Was dat dus echt wel pittig.
Ja, want natuurlijk wil ik inspireren. En dat vind ik dan prachtig om te doen.
Ja.
En dan vanuit die passie ga ik daar staan. En dan denk ik van, ja, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Wat was ik nu eigenlijk aan het doen? Was ik nu bevestiging aan het zoeken voor op een podium? Van, hey, kijk, Arend daar staan. Van die praatjes maken. Want ik kan, als ik terugkijk naar mijn nou ja, Arend een jaar of 5 tot 8 geleden. Hoe dat ik dat spreken deed. Dat was ook gewoon een beetje koppigheid. Van, oh, ik ga het sowieso doen. Ik stond wel gelukkig open voor leermomenten. En dat ik ook die drive had vanuit die passie om te blijven inspireren. Mm-hmm. Maar dat ik daar echt wel een paar keer flink op mijn neus ben gegaan. Ja. Ja, ja. En daardoor ben ik ook weer gaan leren van oké, maar hoe doe ik het dan wel? En wat voor trainingen kan ik gaan volgen? Ja. Op welke manier kan ik beter worden? Wie kan ik? Wat ik ook wel doe is, ik kijk naar welk punt dat ik wil komen, ja, zeg maar, als spreker. En dan kan ik leren van de mensen die al op dat punt zijn, waar ik heel graag wil zijn. Dus ik kan wel willen inspireren, maar ik laat me onwijs inspireren door die inspirator die daar al is.
Ja, ja.
En zo kan je dus, en ook gewoon die stap durven te zetten van, joh, mag ik van je leren?
Ja. Ja. Dus. Ja, dus die lerende houding is voor jou, zeg maar, echt hetgene wat ook maakt dat je nu staat waar je staat. Want je wordt regelmatig gevraagd voor TED-talks en, nou ja, spreek je echt door het hele land heen. En heb je ook echt wat te brengen? Gewoon, je bent inmiddels ook bij de politie een gezicht wat benaderd kan worden om de media te woord te staan. Ja, dat is eigenlijk heel erg bijzonder. Dat je dus juist door te erkennen van oké, er zit gewoon veel meer uit te halen. Ik wil groeien. Ik zie die stip op de horizon van andere mensen die mij super inspireren. Ik laat me door hun inspireren en ik ga gewoon leren om uiteindelijk ook bij dat punt uit te komen.
Ja, en wat daar ook, om tot bij 7 Live even terug te komen, is dat ook die doordenker, die staat bij mij op de onderste plek. Dat wil niet zeggen dat ik hem niet heb. Mm-hmm. En juist in de voorbereiding geef ik dan ook, probeer ik die doordenker in mij ook alle ruimte te geven. Joh, op welke manier kan je straks die verbinder, die 90, dik in de 90 punten scoort, gewoon het verhaal laten vertellen wat ik wil vertellen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
En op die manier gewoon ook alles aanboren. Maar ook gewoon de stappen durven te zetten. Van joh, benader degene die daar al is.
Ja.
Een stip op de horizon. Op welke plek wil ik zijn? En dat betekent leren, maar ook reflecteren. Hm. En ik denk dat reflecteren misschien wel 75% is. Ja. En om terug, ooit is mij de vraag gesteld over het spreken. Van, toen was de vraag van, wil je een grote spreker worden? Ja. En vervolgens was de vraag die coach mij stelde, was van, joh, maar neem je jezelf serieus?
Zo.
En dan krijg je dus, dat is voor mij een levensveranderende vraag geweest, van, neem ik mezelf serieus in dat spreken? Want ik deed wel een beetje. En ik zocht misschien wel die bevestiging vanuit misschien wel mijn alarmcommunicatie. Mm. Maar als ik nu kijk waar ik nu sta, gewoon vrij in wat ik, dat ik en het zelfvertrouwen heb, dat als ik gevraagd word, dat is niet voor niets. Mm-hmm. Dat ik daar mag staan, dat ik een inspirerend verhaal mag hebben en ook heb. Dat is iets wat mij kracht geeft, wat mijn passietank vult. Maar aan de andere kant, als je dat jezelf niet serieus neemt daarin, dan ga je dat doel ook echt niet halen.
Nee, nee.
Ik ken geen topvoetballer die in de UEFA League speelt of misschien in de nationale teams, die zegt van, ja, ik vind voetbal, ja, ik doe het een beetje, doe ik het erbij, ja, ik vind het wel leuk, maar nee, ik neem het niet echt serieus. Die zijn er niet. Nee, en dus zo zijn er ook geen top managers of top vrouwen, weet ik het allemaal, noem maar op, die echt aan de top staan, die zichzelf niet serieus nemen. En dat serieus is iets anders dan arrogant zijn. Gewoon neem jezelf serieus in wat ik doe, in wat ik te brengen heb vandaag, waar ik uit mag putten, uit mijn gereedschapskist vanuit 7 Live. Wat mag ik nu gaan doen? Nou, en dat is wat ik geleerd heb. En dat is grotendeels reflecteren van, oké, hoe heb ik het gedaan? Hoe kan het beter? En op die manier kan je steeds meer gaan toespitsen op waar je voor gemaakt bent. Wat die roeping is, wat die passie is.
Ja, ja, fantastisch. Nou, we kunnen nog uren doorkletsen over passie, over 7 Live, over stress- en alarmcommunicatie, of datgene wat je allemaal te brengen hebt in teams en voor organisaties. Echt fantastisch. Ik heb nog één laatste vraag. Vanuit de Be Excellent Academy hebben wij elke maandag de Ik Excelleer Jou Monday. Want wij willen juist een cultuur neerzetten dat we juist onze ogen openen voor de kracht van andere mensen. Dat we juist eigenlijk andere mensen een duwtje in de rug geven om te gaan vliegen. Misschien wel aan ons voorbij, in plaats van dat we eigenlijk dat wij het centrum zijn van alles. En dat is een beetje het kenmerk van individualisme. En wij verlangen gewoon zo dat we juist ogen gaan krijgen voor de kracht van iemand anders. Dus aan jou de vraag, Arend. Zou je iemand willen excelleren?
Ja, het is wel mooi wat je zegt. Hè? Iemand dat ze je voorbij vliegen. En Ja, ik zou zeker iemand willen excelleren. Dat is iemand waar ik ontzettend veel bewondering voor heb. En dat is Tessa van Olst. Mm-hmm. De Godfluencer. Die komen ineens ergens vandaan. Ik weet... En die zet daar ze heeft nu Tessa van Olst Ministries opgezet, een stichting. Waarin ze van de week tijdens een vlogje zei van... ik sta nu echt in dienst van de stichting. Dat vind ik al heel mooi als je ergens in ten dienste van staat in plaats van voor jezelf. Maar het gebied waar zij op bezig is echt die mentale weerbaarheid, de mentaliteit. Maar ook gekoppeld aan Gods woord. Wat ook mijn basis is en waar ik ook veel vanuit ook gewoon... de principes altijd wil toepassen. Mm-hmm. Maar de manier waarop zij de vrijheid heeft gevonden... en de kracht heeft gevonden om dat te vloggen... zijn we op Instagram om die podcast op te nemen. Mm-hmm. Ja, daar zou ik nog heel veel van kunnen groeien, zeg maar. Dus ik hoop echt dat zij blijft vliegen, steeds hoger en hoger. En dat ze echt een impact gaat hebben in Nederland. Want de manier waarop ze het uitlegt is niet zweverig. Het is gewoon straight to the point. Het is goed onderbouwd, wetenschappelijk, bijbeltechnisch gezien, psychologisch. En even, wauw, dit heeft ook mijn passie. Ja, ja. En de manier waarop zij dat doet, is echt 100 punten.
Ja, ja. Dus zij combineert eigenlijk spiritualiteit met daarin dus leefstijl, psychologie. Eigenlijk het hele holistische kijken van een leven op elkaar.
Ja.
Ja, prachtig. Nou,
en juist die spiritualiteit die ze erin legt, dat vind ik heel mooi. Omdat die zingeving, waar we het eerder over hadden, een van die drie pijlers...
Is zingeving.
Is zingeving. Ja. En op welke manier dat je dat dan ook in wilt vullen. Je zal altijd die zingeving, waarom doe je dingen zoals je die dingen wil doen?
Ja.
En daarin vind ik Tessa gewoon een topper.
Ja, dus eigenlijk van je wereldbeeld, je zelfbeeld en je spiritualiteit, je zingeving, heeft alles te maken hoe jij als mens zijnde omgaat met stress en alarm.
Ja.
Nou, dat is een prachtig mooi slotakkoord van een mooi gesprek. Bedankt voor je tijd en ik hoop gewoon dat je heel veel mensen verder mag inspireren met de krachtige boodschap die jij te vertellen hebt.
Dankjewel.
Veel succes ermee.
Graag gedaan.
Leuk dat je hebt geluisterd naar de Ik Excelleer Jou podcast. Vond jij het inspirerend? Deel dan de podcast via jouw social media kanalen en tag ons als Be Excellent Academy. En weet je, laat vooral een review achter. Wij zijn benieuwd wat jij ervan vond. Volgende maand zijn we weer terug met opnieuw een inspirerende vrouw. Wil je deze niet missen? Abonneer je dan op de Ik Excelleer Jou podcast of volg ons via social media. En wie weet ontmoet ik jou bij een van onze trainingen of coachingstrajecten. Tot dan!